Onze hulp en onze verwachting zijn ook in deze dienst in de naam van de Heere, Heere. De naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 86. Het derde vers, Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven, wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Wij zingen op Psalm 86, vers 3. De schriftlezing vanavond komt uit het Bijbelboek Handelingen. En we lezen uit Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing vanavond is Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. En daarna zingen we Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Psalm 27, vers 5 zingen we na de schriftlezing. We lezen samen Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. We lezen daarin het woord van de Heer het volgende. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft. Met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar ze het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. Als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broers. Laten we met de Kerk der Eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreek in zijn of haar hart met mij: Ik geloof in God de Vader, De Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees. Ja, ik geloof het eeuwige leven. Amen. Geliefde gemeente, wij willen vanavond het woord van de Heere ontvangen uit Handelingen 1. Ik mag u bedienen, de versen 12, 13 en 14 uit Handelingen 1. De tekst voor de preek is dus Handelingen 1, vers 12, 13 en 14. Het sluit een beetje aan op vanmorgen, denk ik. Vanmorgen hebben we gezien dat de discipelen verblijd teruggingen naar Jeruzalem. En vanavond zien we hoe het daar verder is gegaan. Maar voordat we dat doen, zoeken we Gods aangezicht in het gebed om hem te bidden om zijn zegen. Laten we samen bidden. Genadig en barmhartig Heere in de hemel. Als wij in de avond van deze dag in uw huis mogen zijn, dan geldt voor de dag die intussen achter ons ligt, wat in een van de psalmen staat. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Lieve Heer, als we terugdenken aan de uren die achter ons liggen, als we terugdenken aan wat we vanmorgen uit uw hand ontvingen, toen we hier in uw huis samen waren of konden meeluisteren naar deze dienst, en als we terugdenken aan de uren daarna, uren waarin we wellicht elkaar mochten ontmoeten of uren waarin we alleen waren, maar misschien samen met u mochten zijn, uren waarin u ons zorg, voor ons zorgde, ook voor eten en drinken. En Heere, zo hebben we al heel veel zegen van u gekregen op deze dag. Prachtig weer buiten, we genieten ervan, Heere, van het rijk van de natuur en van al het schone dat u ondanks de gehavendheid door de zonde erin laat. En nu vanavond zijn we opnieuw in uw huis gekomen en we hebben uw woord intussen geopend. Uw dienaar heeft het mogen lezen, we hebben het meegelezen en alles is gereed ook vanavond om naar de verkondiging van uw woord te gaan luisteren. We mogen ook vanavond bidden om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Mag ook vanavond van u afsmeken of u in ons midden wilt zijn en of u ons aan wil raken door uw geest en woord en of het woord van vanavond wat we met elkaar gaan beluisteren en overdenken en wat u dienaar mag gaan verkondigen, of dat woord voor ons tot zegen mag zijn. Als u ons vanavond meeneemt vanaf de Olijfberg naar de opperzaal in Jeruzalem en waar wij de gemeente van u bijeen zien. De discipelen zijn er samengekomen en de vrouwen en de moeder van Jezus is er ook en zijn broers zijn er ook en ze zijn samengekomen voor dat ene. En daar willen we vanavond bij stilstaan. Of misschien beter gezegd, voor die ene. En dan bidden we om uw zegen, Heer, en om de verlichtende werking met uw Heilige Geest. En we bidden u dat u ook vanavond plaats maakt voor uw woord in ons leven en dat uw dienaar gebruikt mag worden ook vanavond om uw woord niet alleen te verkondigen, maar stel hem ook tot een rijke zegen in het midden van deze gemeente. En laat zo jong en oud vanavond aangesproken mogen worden en aangeraakt en dat we anders de kerk mogen verlaten als dat we erin gekomen zijn. En dan niet anders in die zin dat we verder van u vandaan gegaan zijn. Niet anders, Heer, in die zin dat we weer nee hebben gezegd en weer uitvluchten hebben bedacht en weer ons ontwrongen hebben aan het appel van het evangelie. Wat al zoveel jaren van deze kansel mag klinken. Maar dat we voor het eerst of opnieuw het weer eens mogen verliezen van u. En dat we ons door de kracht van uw Heilige Geest gewonnen mogen geven aan u en aan uw woord. En aan de Heer Jezus Christus, die ook vanavond weer met open armen voor zondaren staat. En ze wenkt en roept en lokt. O Heere, waar hebben we het aan verdiend? Geen sterveling heeft het verdiend. En we zijn het allemaal onwaardig. En we hebben allemaal verdiend dat we voor eeuwig verloren zouden gaan. En die buitenste duisternis, Heere, die wacht voor allen die onbekeerd leven en sterven. We hebben er allemaal recht op. Maar wat een wonder dat ook vanavond weer het woord komt. En het evangelie mag worden verkondigd. En we bidden, Heere, en we vertrouwen erop dat u het zegenen zult. Want zojuist in het consistoriegebed is het terecht aangehaald. Heer Jezus, u beloofde, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden, niet vanzelfsprekend, niet verdiend, niet naar waarde en rechten, maar het is uw belofte en dat pleiten we op vanavond. Dat zo deze dienst voor ons allen, want we hebben tenslotte het allemaal nodig, voor ons allemaal, tot zegen mag zijn, dat deze dag ons heugen zal. En dat deze dienst onvergetelijk mag worden, omdat u die zegen aanreikte die wij nodig hebben. En dan kent u ook vanavond weer de omstandigheden van ons leven en onze noden en zorgen en onze geestelijke achtergrond, de situatie. Mogen we alles ook vanavond weer aan u opdragen en zelfs voor u neerleggen en laten. Want u zegt het in uw woord, wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Maar Heer, u weet maar al te goed hoe wij zijn. Wij wentelen zo gauw onze weg niet op u en als we dat wel doen, dan nemen we die weg weer mee. En dan laten we het niet bij u liggen, onze zorgen, onze noden. We tonen u ze wel en we houden die zak van zorg wel voor u open, zou Luther zeggen. Maar dan binden we hem weer dicht en nemen we weer op onze schouders en dan gaan we ermee door. O Heere, geef ons toch genade en uw geest. En werk in onze arme harten, opdat we het van u verwachten en op u mogen vertrouwen. En in de weg mogen gaan van al uw leerlingen. We zien het vanavond voor ons, Heer, wat u in uw kinderen werkt. Daar in die bovenzaal van Jeruzalem. En geef dat er ook iets van mag zijn in ons hart en leven, in ons gezin, in onze familie, in onze gemeente. Heer, overal. We leven in een wereld die ligt in het dode en het boze. En dat zien we elke dag en dat wordt alleen maar erger, lijkt het. Wat komt er ook een verantwoordelijkheid richting ons in dat opzicht om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Een stad op een berg, een licht op een kandelaar. Heren, verlevendig ons en werk met uw geest in ons. Opdat er ook van de gemeente aan de Hoflaan in Middelharnis wat van uit mag gaan. Ook als we morgen weer naar ons werk gaan of naar school of als de dingen van het leven weer wachten. Als u de opvoeding van onze kinderen weer op onze handen legt. Heren, we hebben allemaal wat de positie van ons leven ook is en wat de omstandigheden ook zijn, uw onmisbare zegen nodig. En mogen die vanavond van u afsmeken op grond van het werk van Christus. Wilt u ons aanzien in zijn offer, in zijn kostbaar bloed. En wilt u ons zo zegenen uit uw volheid. U zegt ergens in uw woord, Heren, dat er bij u is een rijkdom aan genade. Daar zal het niet aan liggen. Het ligt allemaal aan ons dat we zo arm zijn en zo zonder God en dat we het van onszelf verwachten, want u wil het wel geven. O, breid uw vleugels dan over ons uit vanavond en doe uw handen open. En laten we vervuld worden met genade en met zegen, niet alleen voor vanavond, maar ook voor de komende week. Heer, we bidden voor de gezinnen van de gemeente. Inderdaad, u roept ons om onze kinderen op te voeden als u ons die gaf, om er voor onze kleinkinderen te zijn. Ze leven in een wereld die boos is. Ze leven in een wereld waar de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Hij zoekt vooral onze jeugd te verslinden. O, lieve heren, ontfermt u zich over de jeugd van onze gemeente. Ontfermt u zich over onze kinderen en kleinkinderen. Werk met uw lieve geest in ons nageslacht. Geef ons ook als ouders wat wij nodig hebben voor de opvoeding van onze kinderen. Geef ons liefde en geduld en gezondheid en wijsheid en de vrezen des Heren in ons hart om zo onze kinderen op te voeden zoals u dat van ons vraagt. We bidden vanavond in bijzonder voor de moeders. Op deze weliswaar commerciële moederdag. Maar het is goed op een dag als deze om te danken voor je moeder als je die nog hebben mag. Heren, laten we onze moeder mogen waarderen. Laten we haar lief hebben, laten we haar respecteren. En geef ons als moeders in ons gezin wat wij nodig hebben voor alle taken die we verrichten. Wat komt er veel op moeders af? Omring ze met uw trouwe zorg, Heer, ook in de komende tijd. Wilt u aan ons denken als we nooit moeder geworden zijn? Wilt u aan ons denken, Heer, als het vandaag voor ons geen moederdag is, omdat we geen moeder meer hebben? Wilt u in alle omstandigheden van het leven aan ons denken, wat onze situatie ook is, we leggen het voor u neer. En laten we ook als vaders onze taak niet vergeten. We zijn zo vaak druk. We moeten van alles en nog wat doen. En we vergeten zo vaak dat we ook nog kinderen hebben en een vrouw die op ons rekent en onze steun nodig heeft. En laten we daarom ook als vaders en als grootvaders er voor ons gezin en ons nageslacht mogen zijn. Kortom, Heer, in alle verbanden van dit leven, schenk uw zegen. Bidden voor de gemeente hier in Middelharnis. Bidden voor dominee Procé. Heere, zegen hem in zijn bediening hier in het midden van dit volk. Zegen hem ook vandaag in Vlaardingen. En laten de diensten die daar gehouden zijn ook tot zegen geweest zijn en mogen zijn. Zegen onze broeder ook samen met zijn vrouw en hun kinderen en kleinkinderen, het hele gezin, dichtbij en ver weg. Neem ze allemaal voor uw rekening voor de toekomst. Geef ook morgenavond een fijne avond, Heer, als het boek van broeder Procé wordt gepresenteerd. En als hij er iets over zal zeggen, fijn dat dat ook in het midden van de gemeente kan. Dat er ook goede belangstelling voor mag zijn en dat ook deze publicatie uw zegen mag wegdragen. Er is veel verwarring rondom de doop, ook op Goeree Overflakkee, helaas. Zo was het niet toen uw dienaar jong was, maar nu wel. Heere, geef dat dit boek ook hier op Flakkee tot zegen mag zijn. Bidden voor de broeders Kerkenraad, onze ouderlingen, onze diakenen. Zegen hen in hun ambtelijke bediening, heren. Het is vandaag een voorrecht om elkaar te mogen ontmoeten, om in alle hartelijkheid bijeen te zijn voor en na de dienst. Zegen de broeders ook in hun werk, zegen hun gezinnen. Laat zo de ambtelijke dienst in het midden van de gemeente voortgang mogen hebben en tot zegen mogen zijn. Zegent u in dat verband ook de kerkenraadsvergadering van aanstaande dinsdagavond, wilt u in het midden zijn. En zegen alle dingen die besproken moeten worden en besluiten die genomen moeten worden. En geef wijsheid en kracht ook om vanuit de liefde van Christus het werk in de komende tijd te doen. Heere, zegen alle kerken hier in Middelharnis, Sommelsdijk of op Flakkee. Heere, zegen uw kerk in deze wereld overal. Laat allen die uw kerk mogen dienen in deze wereld gezegend mogen worden. We bidden voor het zendingswerk, we bidden voor het evangelisatiewerk. We bidden voor allen die het woord van u waar ook mogen doorgeven. Mogen wij bidden ook, Heere, voor uw vervolgde kerk. In deze wereld, er zijn vele plaatsen waar uw kerk niet in vrijheid bijeen kan komen. We weten dat vele christenen vervolgd worden vandaag de dag. En in het bijzonder willen we dan vanavond bidden voor de christenen in Aleppo. Die hebben gevraagd of wij voor hen willen bidden. En Heer, mogen we dat ook doen. Ze zijn in groot gevaar, ze zijn in een prangende nood. Ontferm u over hen en geef beveiliging en bewaring. En dat ze mogen schuilen bij u en achter het volbrachte werk van Christus. En zegen zo alle christenen in deze wereld die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Heer, we bidden voor onze samenleving. We bidden voor allen die in de regering een plaats innemen, op welk niveau dan ook. Wij bidden voor ons land en volk. We mogen bidden vanavond voor onze koning en zijn familie. We mogen bidden voor allen die in hoogheid zijn gezeten. We bidden voor heel deze wereld. Bij alle noden en zorgen die er zijn, wil ontfermend nabij wezen. En wil met uw heilige geest krachtig werken over heel de wereld. Heer, zo leggen we alles voor u neer. Besef dat we alles onwaardig zijn. En dan kan er geen beroep worden gedaan op iets in onszelf of van onszelf. Ook vanavond klaagt ons alles aan in ons eigen leven. Maar we zien op tot u, Heer. We zien op tot hem die aan uw rechterhand is, de Heer Jezus Christus. Hij voer op vol eer. En hij is daar bezig voor zijn kerk en voor zijn volk. Dat hij ook voor ons bezig mag zijn. En dat we ook vanavond mogen merken dat hij voorbeden voor ons doet. En dat zo uw zegen op ons neer zal dalen. En dat we het voor het eerst of opnieuw mogen ervaren. De Heere denkt aan mij. Aanvaard onze dank voor alles en verhoor ons bidden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit die prachtige Psalm 133 en dan de drie versen daarvan. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen die liefdegeur moet elk tot liefde nopen en waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Wij zingen Psalm 133 vers 1, 2 en 3. gemeente, laten we straks naar de preek zingen uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken. Maar dit ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken. En ook Psalm 119 vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven, al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd. Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Psalm 119 vers 3 en vers 25, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ook vanavond gaan we in onze gedachten weer even terug naar de Olijfberg. We waren daar vanmorgen ook al niet waar, jongens en meisjes. We hebben vanmorgen nagedacht over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus en meer nog over wat de reactie van de discipelen is geweest op de hemelvaart van hun meester. Vanmorgen uit Lucas 24 gelezen dat ze hun meester hebben aanbeden. Ze zijn voor hem op de grond neergevallen toen hij ten hemel voer en in diepe eerbied en vol ontzag zijn ze geweest nadat ze hadden afscheid genomen en dat hun meester zegenend van hen heen is gegaan en een wolk ertussen schuift en ze hem niet meer zien. We hebben vanmorgen ook gezien dat diepe blijdschap hun hart ook heeft vervuld. En hoe bijzonder dat dat misschien op het eerste gezicht is, ik hoop dat ik door de uitleg van de tekst en van het woord van God u heb laten zien dat dit een werk van de Heer is geweest, een werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat er een diepe blijdschap in hun hart komt, omdat ze mogen verstaan op grond van het woord, op grond van het geopende verstand wat ze hebben ontvangen van hun meester, waardoor hij ook de schriften voor hen opende. Zo mochten ze ook op dit moment verstaan wat er achter die wolk gebeuren ging en wat er daarna komen zou. En daarom zijn ze zeer verheugd geweest als hun meester ten hemel vaart. En we hebben als het ware, een soort van kijkje even in de hemel mogen nemen. Dat is eigenlijk bijzonder. Dat wij als stervelingen, als mensen van deze wereld, door de prediking van het evangelie vanmorgen als het ware even door een kier in de hemel hebben mogen blikken en hebben mogen horen wat Christus daar doet aan de rechterhand van de Vader. Dat hij daar verzoening doet als de hemelse hoge priester voor het aangezicht van zijn Vader met zijn eigen bloed. En dat hij voorbeden doet voor zijn volk. Bovendien ook kerk en wereld nog regeert, maar dat heb ik vanmorgen maar laten rusten. Plaats bereid voor zijn volk, op Pinksteren de Heilige Geest uitstort en alles tot zijn voering brengt en straks aan het einde van de tijden, we hebben het elkaar beleden, zal ik terugkomen op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. En we hebben ze terug zien gaan naar Jeruzalem, de discipelen, en dan hebben we tenslotte gelezen vanmorgen dat ze elke dag in de tempel te vinden zijn op het uur van het gebed. Het is tenslotte Gods huis en daar worden de gebeden opgezonden en er worden de psalmen gezongen en ze zijn er niet bij weggebleven. En zo moet je altijd maar trouw zijn, jongens en meisjes in de kerk. En jongelui, ga naar de kerk als je kan en kom onder het woord en verwacht het van de Heer en bid om zijn zegen, want in zijn huis wil God zijn zegen geven. En dan de tekst van vanavond, gemeente, de preek van vanavond, sluit daar naadloos op aan en geeft ons, zou je kunnen zeggen, nog meer informatie over wat er gevolgd is op de hemelvaart van Christus. Want het sluit eigenlijk aan bij wat we vanmorgen hebben gezien, dat ze terugkeren naar Jeruzalem. Vanmorgen dus gezien met blijdschap en vanmorgen gezien dat ze naar de tempel gingen. En vanavond zien we een aantal andere dingen en u mag dat ernaast leggen en bijvoegen. En dan krijgen we een mooi beeld van de tijd tussen de hemelvaart van Christus en Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. En wat lezen we dan vanavond in onze tekstgemeente? Lees u maar met mij mee, Handelingen 1 vers 12 en 13 en 14. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem. Van de berg die genoemd wordt de Olijfberg. Welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar ze bleven. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover de lezing van onze tekstgemeente. Als thema schrijf ik boven de preek: bijeen na Jezus' hemelvaart. En vanmorgen was het blijdschap na Jezus' hemelvaart. En vanavond is het thema bijeen na Jezus' hemelvaart. We zagen het vanmorgen al, jongens en meisjes, en vanavond zien we het weer, dat als de Heer Jezus ten hemel gevaren is, dan keren zijn 11 discipelen die bij die hemelvaart tegenwoordig zijn geweest, terug naar Jeruzalem. Ze verlaten de berg waar ze zijn, lees ik in vers 12, en dat is de Olijfberg. En voor Theophilus, en we weten niet precies wie dat geweest is, noteert Lucas, door de Heilige Geest geleid, dat de Olijfberg in de buurt van Jeruzalem ligt en dat hij daar van een sabbatsreis vandaan ligt. En de sabbatsreis, daar hadden de rabbijnen in de tijd van Jezus een opvatting over. Een sabbatsreis, dat mocht een bepaalde afstand overbruggen. Op het sabbat zeiden ze, mag je een kleine kilometer over de straat gaan. Nou, dus zo staat het dus hier ook, dat de Olijfberg is een kleine kilometer van Jeruzalem vandaan. En die verlaten ze dus, die Olijfberg, de plek waar ze afscheid namen van hun meester, de plek waar hij ten hemel voer, en ze gaan terug naar Jeruzalem. En waarom, jongens en meisjes, gaan ze terug naar Jeruzalem? Nou, ze gaan terug naar Jeruzalem omdat de Heer Jezus dat heeft gezegd. Je kunt dat terugvinden in Lucas 24 en vanmorgen hebben we dat met elkaar gelezen. Dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen heeft gezegd dat ze moesten wachten in Jeruzalem totdat ze zouden aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En die kracht uit de hoogte, dat zou de Heilige Geest zijn. En de kracht van de Heilige Geest, dat zou in dit verband, noemt deze stad, de doop met de Heilige Geest zijn. Dat zou zich in Jeruzalem gaan voltrekken. Op een plek ergens in Jeruzalem zouden ze allen vervuld worden met de Heilige Geest. En in Jeruzalem moet trouwens ook het evangelie van vrije genade als eerste verkondigd worden. Dat staat ook in ons tekstverband, niet waar? Het evangelie moet verkondigd worden en ze zullen zijn getuigen moeten zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea, dat ligt rondom Jeruzalem heen, en in Samaria, dat ligt daarboven, tot aan het uiterste der aarde. Gemeente, dat is al een preek op zich. Notabene in de stad, waar zoveel gebeurde 6 weken geleden, waar de Heer Jezus is verraden en verloochend, waar hij door zijn volksgenoten is overgeleverd. Waar ze er alles aan hebben gedaan, ook de Joodse leidslieden, om de Heer Jezus aan Pilatus over te leveren. Maar dat niet alleen, om hem des doods schuldig te verklaren en aan het kruis te krijgen. En het is hen gelukt. Ten slotte is de Heer Jezus aan het kruis genageld en ten slotte is hij gestorven op Golgotha. En wat zegt God nu in zijn grote genade tegen zijn discipelen? In onze tekst zie je dat geëffectueerd worden. God zegt, jullie gaan terug naar Jeruzalem en daar wachten jullie op de kracht uit de hoogte. Daar wachten jullie op de uitstorting van de Heilige Geest. En dan ga je het evangelie verkondigen in Jeruzalem. Allereerst in Jeruzalem. Gemeente, dat is toch het laatste wat wij zouden hebben bedacht? Bij die grootste vijanden van de Heer Jezus Christus, die hem zoveel smaad hebben aangedaan en zo belasterd, en tenslotte de ergste doodvorm hebben uitgekozen en begeerd en gekregen. Wij zouden toch zeggen, die mensen gaat God voor mij. Die hebben het zo verbruid bij God, die wil God nooit meer onder ogen komen, die wil God nooit meer zien en daar wil de Heer nooit meer mee te maken hebben. En vanavond lees ik met u onze tekst. Ze gaan op weg naar Jeruzalem, omdat ze daar moeten wachten op de Heilige Geest en omdat daar het evangelie van vrije genade het allereerste klinken moet. Omdat ze het daar zo nodig hebben. En omdat God een God van eindeloze barmhartigheid en genade is. Kan u dat stuk krijgen vanavond? Ik niet hoor. De grootste vijanden van zijn zoon. De grootste vijanden van vrije genade. De grootste vijanden van het bloed van Christus. Die gaan het eerste straks het evangelie van dat bloed horen. Misschien mag ik u vanavond daarmee bemoedigen. Misschien zit u hier in de kerk en u zegt, dominee, ik denk al zo lang, kan het wel voor mij. U zegt, ik zit in allerlei knopen en banden en moeite en ik word bestreden. En de Satan zegt, en voor jou kan het niet meer en het is al veel te lang, heeft het allemaal geduurd. En je hebt al veel te lang de Heere vaarwel gezegd en veel te lang ben je doorgegaan. Maar gemeente, wat zegt de Heere? De Heere zegt, kom tot mij. En dat wil hij vanavond in onze tekst zien. Want de discipelen gaan terug naar Jeruzalem en ze moeten in Jeruzalem wachten. En daar moeten ze het evangelie van vrije genade allereerst verkondigen. Bij de allergrootste vijanden van Christus en zijn kruis kringt straks het kruisevangelie. U zegt, dominee, dan kan het ook voor mij, hè? Jazeker hoor. Neem het mee vanavond, hè? Ik zei het vanmorgen al, hè? Er zijn geen hopeloze gevallen voor de Heer. Hè? Vanuit jezelf, alle geheel verloren. Maar vanuit hem. De Heer wil zich over zondaren ontfermen. En straks in Jeruzalem gebeurt dat ook. Vele priesters komen tot geloof en vele anderen. God gaat dat evangelie zegenen. Jongens, terug naar Jeruzalem, zegt Jezus. En ze keren weder naar Jeruzalem. Van de berg die genaamd wordt de Olijfberg. En ze moeten een kleine kilometer lopen en ze gaan terug naar de stad. Waar ze eerst zo in vrees hebben gezeten, achter gesloten deuren. Zo bang zijn geweest, jongens en meisjes. Zouden wij ook niet opgepakt worden? Zouden wij ook niet gekruisigd worden? Want wij zijn toch tenslotte discipelen van die gehate Jezus. Ze gaan gewoon naar Jeruzalem terug. En ik zie niet in onze tekstverbanden, ik zie nergens in de Bijbel, dat ze zich verstoppen. En ik zie ook niet dat de deuren weer op slot gaan. Nee, ze zijn zo vol van de Here, zo vol van de blijdschap, van de hemelse blijdschap, dat ze naar Jeruzalem teruggaan en doen wat Jezus vraagt. En gemeente, er zit trouwens ook nog een les in. Wat zie ik ook in het leven van deze discipelen op dit moment? Een indrukwekkende geloofsgehoorzaamheid. Er zouden vele bezwaren op te noemen zijn, toch? Je zou kunnen zeggen, ja, maar zouden we wel naar Jeruzalem gaan? En Jezus zei dat wel, maar het is toch gevaarlijk hier? En stel dat we straks over de straat gaan en we worden ineens onze kraag gepakt, enzovoort, enzovoort. Ze gaan! Dat noemt het woord van God geloofsgehoorzaamheid. En heb je dat van jezelf gemeente? Nee, dat heb je niet van jezelf. Want wat we van onszelf hebben, dat zien we in het woord van God ook al terug, in het leven van deze discipelen, wie ze in zichzelf zijn geweest. Denkt u aan Petrus bijvoorbeeld. Maar de alle 11 krijgen door de Heilige Geest en vanuit die zegen die Christus in zijn hemelvaart op hen legt, krijgen de genade om over hun gevoelens heen en er dwars doorheen te doen wat de meester vraagt. En ze gaan naar Jeruzalem om daar te wachten op de belofte des Vaders die hij had gezegd over hen komen zal. Lieve gemeente, hebben wij dat ook al in ons leven geleerd? Hebben wij ook in ons leven al geleerd om gehoorzaam te zijn? En bedoel ik, om de Here gehoorzaam te zijn, om de Here te volgen. Om de weg te gaan die de Here je wijst. Ik moet er tegelijk weer bij zeggen, van nature heeft geen sterveling het. Van nature ben ik net als dat kleine kind dat het handje terugtrekt en zegt, doe het zelf wel. Geloofsgehoorzaamheid is het werk van Gods geest. Maar de Here leert het zijn kinderen toch? Laat het ons gebed zijn dat de Heer het ook ons leren mag. Ook door de weekse gang van het leven. Als we morgen weer naar ons werk gaan of naar school. Of misschien heb je nog vakantie. Dat weet ik allemaal niet hoe het op vlakke zit. Maar wat er van de week ons wachten zal. En wat in het gezin op ons afkomt. En op je werk en wat al niet meer. Het kerkelijk leven, kerkraadsvergadering. Laat het ons gebed mogen zijn. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het is zo profijtelijk, gemeente. Als je de Heere volgen mag en als je de Heere zoeken mag. En als je achter de Heere aan mag komen. U weet dat toch wel? Ja, u zegt, ik weet dat wel, dominee. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt een dwaalspoor in. En toen ben je vastgelopen en dan loop je muurklem. Maar als je de Heer mag volgen, de Heilige Geest zit al in je werken, dan komt er die hartelijke geloofsovergave neer, de hartelijke geloofsverbondenheid, die hartelijke geloofsgehoorzaamheid. En dan mag je de Heer volgen. Dan zie ik die oude zuster in uitzicht voor me. Jaren geleden is ze al overleden. Ze zei, dominee, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus zijn goddelijk recht mocht leren. De gemeente hebben het geleerd door Gods genade om te luisteren naar wat de Heere zegt, om naar zijn geboden te leven. Hoe staat het met de heiliging in ons leven? Hoe staat het met die geloofsgehoorzaamheid? Ja, zegt de dominee, maar dat heb je niet van jezelf, dat weet ik ook wel. Maar bid u er dan om en vraag erom. En de geest werkt er toch? Want dat hoort toch ook bij het geestelijk leven? En daarom werkt de Heere eigenlijk geestelijk leven. Allereerst opdat ik tot zijn eer zou leven in een heilig leven en hem zou bedoelen en naar zijn wil zou handelen en wandelen. En zo houdt de Heer ons vanavond de spiegel voor, lieve gemeente, vanuit deze tekst. En dan zie ik de discipelen wandelen naar Jeruzalem met zijn elfen. En ze gaan in de wegen van God en ze gaan in de wegen van hun meester. En ze zijn er zo goed mee. Misschien is er vanavond iemand in de kerk die al jarenlang nee zegt. Ik voel het nou op dit moment. Misschien is er iemand vanavond die al jarenlang weet, ik zou eigenlijk die weg in moeten slaan. En elke keer zei je nog nee. Laat dan vanavond het eens breken in je hart. Ga de weg die de Heer je wijst. En wees gehoorzaam aan zijn stem en woord. En wandel in de wegen des Heren, want dat zal alleen zegen brengen. Als we de Heren afwijzen, als de weg van de Heren anders voor ons is en we gaan eigen wegen, dat zijn doodlopende wegen. Maar de discipelen gaan naar Jeruzalem. En ze gaan in Gods weg en ze voelen het ook. En de zegen gaat mee en de blijdschap in hun hart blijft. En ze gaan, waar gaan ze naartoe? Ze gaan de stad binnen, 13. En als zij ingekomen waren, ingekomen moet u lezen in de zin van de stad binnengegaan. Ja, jongens en meisjes, ik weet niet of je de adreskunde van Israël kent. Broers en zusters, die er geweest bent, u weet het wel. Van de Olijfberg ga je naar beneden, het Kedrondal door. De beek Kedron over in die dagen. En dan gaan ze de poort van Jeruzalem door. En dan gaan ze, staat er vervolgens in onze tekst, naar de opperzaal. En ze gingen op in de opperzaal. Opperzaal, jongens en meisjes, dat betekent, dat is een kamer. Dat is een ruimte op het dak van een huis. In Israël waren de daken in die tijd vaak plat. Huizen aan de platte daken. En op de platte daken was vaak een bovenzaal, een opperzaal. En die bereikte je dan met een trap uiteraard van beneden vandaan. Of aan de buitenkant van het huis naar boven. Of aan de binnenkant had je een soort binnenplaats. Je had vaak een binnenplaats met de gebouwen eromheen. En had je zo'n trap naar boven. En dan op het dak van een huis had je dan vaak zo'n opperzaal. Kijk, en daar gaan ze naartoe. Als ze dus afscheid genomen hebben van de Heer Jezus en in de weg van de gehoorzaamheid gaan ze naar Jeruzalem. En ze gaan dan op, via die trap gaan ze naar boven, naar de opperzaal. En gemeente, dan moet u vanavond niet eroverheen lezen dat daar het woordje de staat. Ook van dominee in de Butter geleerd tussen de haakjes, hè? Nauwkeurig de schriften lezen. Ook zo dankbaar voor dat ik het onder andere van hem heb mogen leren. Hier staat het ook weer, hè? Ze gaan niet naar een opperzaal. Die waren natuurlijk vele in Jeruzalem. Nee, ze gaan naar de opperzaal. Dat was die ene. Naar die bepaalde opperzaal. Naar die opperzaal zeggen de meeste schriftgeleerden, en ik denk terecht, waar ze recent ook bij elkaar waren geweest. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel, niet waar? Als de Heer Jezus vlak voor zijn sterven aan zijn discipelen, aan twee van hen, Petrus en Johannes, de opdracht geeft om naar Jeruzalem te gaan en een man te volgen die een kruik water op zijn hoofd draagt. En dan zegt de Heer Jezus, in het huis waar hij naar binnen gaat, dan moeten jullie ook naar binnen gaan. En dan moet je aan de Heer van het huis vragen, waar is de zaal, waar is de bovenzaal, waar is de opperzaal, waar de meester met zijn jongeren het Pascha kan vieren. En gemeente, in die zaal komen ze opnieuw bijeen. Waarschijnlijk in het huis van de moeder van Johannes Marcus, maar dat is niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, ze gaan naar die bekende opperzaal, naar die bekende ruimte waar zoveel is gebeurd, waar ze met hun meester de paasmaaltijd hebben gebruikt, waar hij het heiligavondmaal heeft ingesteld, waar ze ruzie gezocht hebben met elkaar ook nog, de voeten niet hebben willen wassen van elkaar, maar waar ze onvergetelijk met hem was gesproken. En zo leidt de Heer je wel eens terug naar plekjes waar veel gebeurd is. Ze gaan terug naar die opperzaal waar zoveel herinneringen liggen. En daar zullen ze wachten op de Heilige Geest en zijn komst. Op die bekende plek waar inderdaad zoveel herinneringen lagen. En daarom ben ik zo blij dat ik zondag hier mag zijn. Want in dit huis, jongens en meisjes, zitten voor mij heel veel herinneringen in dit huis van God. Want de Heer ging hier aan mij werken. Hè? En daar doet de Heer dus blijkbaar vaker. En u herkent dat misschien wel, dat je eens ergens komt. En dat dan de herinneringen opkomen. En je zegt, ja, hier heeft God grote dingen verricht. En hier is de Heer overgekomen. En hier heeft de Heer dingen aan me geleerd. Onvergetelijk. Daar gaan ze de opperzaal in. En dan staat er vervolgens in het woord van God, gemeente, wie dat dan zijn. Wie dus opgaan in de opperzaal en wie daar blijven. En dan volgt een lijstje met namen van de 11 discipelen van Jezus. En over al die 11 zou ik natuurlijk iets kunnen vertellen vanavond, maar dan wordt het een beetje te veel. En de meeste van hen kennen we ook wel, denk ik. En gemeente, zo'n lijstje, vers 13, dat zou je zo overslaan, hè? Dan zou je zeggen, oh ja, dat zijn die 11. Dat zijn die 11 die we kennen. Dat zijn die 11 die, nou ja, dat lijstje, dat weet je natuurlijk. En je hebt dat misschien voor namen en feiten op school ook wel eens moeten leren. De 12 discipelen van Jezus. En je zegt, dominee, dat weet ik nog wel. Maar gemeente moet dus even kijken, hè, wat hier staat. Ze gaan de opperzaal in waar ze blijven. Namelijk, maar er staat cursief, dat staat niet in het Grieks. En wie staat er dan vooraan? Kan u dat klein krijgen? Wie staat er dan in Handelingen 1, vers 13, als de Heilige Geest, dus Lucas, de evangelist, de opdracht geeft om dit lijstje op te stellen, en dat is een onfeilbare Heilige Geest, en dat is het onfeilbare woord van God. En wie mag Lucas, jongens en meisjes, dan als eerste noteren? Petrus. Petrus? Gemeente, het is al een wonder dat hij nog in het lijstje staat. Toch? Want 6 weken geleden had hij zijn meester verloochend. 6 weken geleden, en dat was ook nog erg geweest voor die verloochening, had hij van alles toegezegd en beloofd. Hij had gezegd, ik zal mijn meester niet verloochenen en ik zal er voor u zijn en ik zal voor u sterven als het moet en ik zal mijn leven voor u zetten. En de andere discipelen die zullen u eventueel verlaten en zullen eventueel een aanstoot aan u nemen, maar ik nooit. En toen kwam het erop aan. Toen zei hij 3 keer, ik ken hem niet, ik heb niks met hem, ik heb hem nooit ontmoet, ik heb geen contact met hem gehad, ik heb nooit wat van hem geleerd. Die man uit Nazareth is een volstrekte vreemde voor mij, had hij gezegd. En wat was hij toen diep in de zonde terechtgekomen. En nou lees ik hier het lijstje in Handelingen 1, vers 13. Petrus. Ja, want de Heer Jezus had hem opgezocht. Zelfs op de dag van zijn opstanding al, toen Petrus in zijn schuld liep en in zijn verlorenheid, in zijn gebrokenheid. Toen de meester hem had aangekeken, nietwaar, toen hij dat verschrikkelijke had gedaan en toen die ogen van de meester hem hadden aangekeken, toen was hij gebroken. Toen was hij geknakt. En toen was hij naar buiten gestrompeld en toen had hij het uitgesnikt. En toen had hij het gevraagd, o God, wees mij de zonder genadig. En toen had het een paar dagen geduurd. En toen op zondag, de opstandingdag van zijn meester, zodra Jezus was opgestaan, had hij Petrus opgezocht. Toen was daar onder 4 ogen dat gesprek geweest. En toen was het goed gekomen. En toen had Christus op grond van het bloed dat hij net gestort had, het Petrus vergeven. En toen daarna, en u kent de geschiedenis ook wel, de jongens en meisjes ook, aan de zee van Tiberias, dan verschijnt de Heer Jezus daar ook opnieuw. En dan wordt Petrus zelfs in het ambt hersteld van apostel. Dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, je mag mijn schapen gaan weiden en je mag mijn schapen en mijn lammeren gaan hoeden en weiden. Dan wordt hij eens in het ambt hersteld en wordt het heel duidelijk dat God een God van vergeving is en van genade. En als hij dan op de bovenzaal aankomt met de anderen, dan hoeft hij niet in een hoekje te gaan zitten, maar dan mogen ze het allemaal weten. God heeft het hem vergeven. En als de Heilige Geest het laat noteren door Lucas, staat Petrus, zoals hij op al die andere lijstjes op de eerste plek staat, opnieuw vooraan. Niet omdat hij dat verdiend heeft, maar omdat God zo eindeloos van genade is. En misschien mag dat vanavond u raken. Dat je zegt, dominee, ik herken dat zo. Ik heb de Heer ook al zo vaak verloochend in mijn leven. Ik heb al zo vaak nee gezegd. Ik heb al zo vaak dat aanbod van genade ook vanaf deze kansel in Middelharnis terzijde gelegd met mijn ja-maars, enzovoorts, enzovoorts. Geef het toch eens op vanavond. Zie toch eens vanavond dat God een God van genade is en van grote barmhartigheid en eindeloze goedertierenheid. En dat voor Petrus, ondanks zijn zonde, er toch doen aan was. Want God hield hem vast in Christus door zijn Heilige Geest. Petrus. Nou, en zo zou ik van al die namen wel iets kunnen zeggen. De Heer heeft ze allemaal in zijn dienst geroepen en de Heer heeft ze allemaal vastgehouden, al die 11 discipelen. Want ze hadden tenslotte met zijn 11 beloofd dat ze de meester niet zouden verlaten. Ze hadden met zijn 11 geroepen dat ze geen aanstoot aan hem zouden nemen. En daar zitten ze in de bovenzaal omdat Christus hen heeft vastgehouden door zijn geest. En dan zijn het allemaal verschillende mensen met verschillende achtergronden en met verschillende plaatsen waar ze vandaan kwamen en met verschillende karakters. Om maar 2 voorbeelden te noemen, er zit een Petrus, u weet het wel, die impulsieve discipel, haantje de voorste, mijn hart op de tong. En er zit ook een Thomas, zwaarmoedig, pessimistisch, ja maar dit en dat. Ze zitten allemaal bij elkaar. Ze zijn allemaal door de Heer begenadigd en allemaal door de Heilige Geest opgezocht. En ze zijn samen zijn gemeente. Wie ze ook waren, Simon Zelotes notabene, ooit een zeeloot, ooit een partijganger om de Romeinen met geweld te verdrijven. Ho, zegt Jezus op een bepaald moment, Simon, kom. Jij wordt een ijveraar voor mijn dienst en voor mijn eer. En jij wordt een dienstknecht van mij. En daar zitten ze met z'n 11. In de bovenzaal te Jeruzalem. En er zitten nog een paar meer. Ze zijn niet met z'n 11. Nee, er zitten ook nog een aantal vrouwen bij. Staat in vers 14. En we zullen dat zo mogen voorstellen in de gemeente, denk ik, dat in ieder geval zijn die vrouwen die Christus hebben gediend van hun goederen. Hè? Er staat in Lucas' evangelie dat een aantal vrouwen vanuit Galilea hem heeft gevolgd. En alle eerbaarheid en reinheid hebben ze hem gediend met hun goederen. Het waren welgestelde vrouwen. Het waren vrouwen die ook goederen hadden en geld hadden om Christus daarin te ondersteunen. En die trokken mee in zijn gevolg. Het is ook misschien een aantal vrouwen geweest van de discipelen. Want van sommige van hen weten we, jongens en meisjes, dat ze getrouwd zijn. Bijvoorbeeld Simon Petrus had een schoonmoeder, dus had ook een vrouw. En die zitten dus bij elkaar in die bovenzaal. De 11 discipelen en de vrouwen. En dan ook nog een hele bijzondere vrouw, namelijk Maria, de moeder van Jezus. Wat heeft ze ook veel meegemaakt in de laatste weken, hè? En niet alleen in de laatste weken, maar vanaf het moment dat de engel Gabriel bij haar binnenstapte en vertelde dat zij de moeder van de Heer Jezus mocht worden. Maar zeker ook de laatste weken. Het staan bij het kruis van haar zoon, Johannes 19. Het zien van zijn sterven, ze was erbij betrokken. Maar ook zijn opstanding en daarna. En nu zit ze ook in de bovenzaal, Maria. Waar is Jozef? Dat weet ik niet, misschien is hij al gestorven. En tenslotte lees ik dan, en daar kom ik zo nog even op terug, en dat is ook heel bijzonder, wie zitten daar ook nog in die bovenzaal? Jongens en meisjes, ook de broers van de Heer Jezus. Het woord van God zegt ons dat Jezus 4 broers had, en hun namen vindt u in Matthäus 13 terug. En ook zijn broers zijn aanwezig. Als de discipelen samenkomen in de bovenzaal en als de vrouwen zich daarbij scharen en als Maria daar ook gekomen is, wellicht uitgenodigd door Johannes bij wie ze intussen woont, dan zijn er ook de 4 broers van Jezus. En zo zijn ze bij elkaar, als gemeente, rondom het woord. En gemeente, dan ga ik nu tenslotte met u nog even kijken wat ze daar doen. En dat zou ik aan 3 woorden kunnen koppelen of 3 woorden zou ik aan kunnen geven. Het eerste woord is eendracht. Als daar de gemeente samen is, dan zijn ze eendrachtelijk bijeen. En dat woord in het Grieks, dat betekent zoiets als ze zijn met elkaar verbonden. Ze zijn één in het waarachtige geloof. Ze zijn samengericht op de Here. Ze voelen de band aan elkaar, een geestelijke band. Sommigen hebben ook een soort van bloedband nog, maar de meeste niet. Maar ze hebben wel een geestelijke band. En daarom zijn ze eendrachtelijk bijeen. De gemeente van het Nieuwe Testament na de hemelvaart van Christus is een eendrachtige gemeente. Die zijn betrokken op dezelfde dingen. Die zijn betrokken op het woord van God. Die zijn betrokken op de dingen die komen. Die zijn betrokken op de belofte van de Heilige Geest. Die zijn betrokken op wat God gaat doen. En hoe verschillend ze ook zijn, gemeente, want ze zijn nogal verschillend van karakter en van geestelijke leiding. Ik zei het u net al, vergelijk Petrus met Thomas en hun geestelijk leven. Je karakter zal in je geestelijk leven zeker een rol spelen. En dat zie je ook in het woord van God. Dat geestelijk leven van Petrus is echt wel wat anders dan dat van Thomas. Maar ze zijn samen. En ze zijn eendrachtelijk bijeen. En niet alleen nu, maar ook in Handelingen 2 vind je dat terug. In Handelingen 4 staat het er weer. Dat is dus blijkbaar een kenmerk van de gemeente van Christus na de hemelvaart. Dat is een gemeente in eenheid en eendracht. Een gemeente met onderlinge vrede. Een gemeente met onderlinge verbondenheid. Psalm 133 is in hun midden werkelijkheid en ik weet niet of ze het gezongen hebben, maar die psalm bestond natuurlijk al lang. Dus ik kan me ook voorstellen dat Joden kennende ze ook wel eens zo af en toe die psalm met elkaar hebben gezongen. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is als zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ze hebben het samen goed, maar ze voelen een band aan de Heer en ze voelen een band aan elkaar en ze beleven iets van de gemeenschap der heiligen. En gemeente, dan voelt u de vraag natuurlijk vanavond al aankomen die ik u ga stellen. Hoe is dat hier in Middelharnis? Kan dat van de gemeente van Middelharnis ook gezegd worden? En van de gemeente van Vlaardingen, om een eigen gemeente er maar bij te noemen. Kunnen we van onze gemeente dan zeggen, we zijn eendrachtelijk bijeen? Het woordje eendracht, dat is in het Nederlands ook al een mooi woord trouwens. Eendracht, eendragend. Dat je samen de dingen draagt en samen de dingen opdraagt en samen de Here zoekt. En het goede voor elkaar zoekt en de vrede onderling bewaart. En de vrede zoekt. Gemeente, mag u het zeggen vanavond, is het er in Middelharnis? Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Zo in het algemeen gesproken, gemeente, is in ons kerkelijk leven veel verdeeldheid. Veel verwarring, ook in Nederland, in het kerkelijk leven en ook wereldwijd. Ik denk wel eens, wat een verwarring, wat een onduidelijkheid. Daar ben ik ook blij met het boek van dominee Procee. Dan gaat u morgenavond echt naar die avond toe als ons broeder zijn boek presenteert. Dat doet je altijd goed natuurlijk als er belangstelling voor is. Maar dat niet alleen, het is een belangrijk boek. Want er is veel verwarring ook op het punt van de doop en van overdopen en enzovoort enzovoorts. Ik denk wel eens, wat is het ook op Flakkee veranderd? En toen ik jong was, toen bestonden er geen evangelische gemeenten op Flakkee en er werd niet gedoopt in het havenhoofd bij het water enzovoort. Het is allemaal gekomen met alle verwarring van dien. Maar de gemeente van Christus zal eendrachtig zijn. De gemeente van Christus zal op de Here gericht zijn, zal rondom het woord bijeenkomen, zal de dingen samen dragen, elkaars lasten ook dragen, meeleven met elkaar, oog hebben voor elkaar, voor noden, voor zorgen, voor verdriet. Draagt elkaars lasten, zegt de apostel. En als we een doorkijkje hebben, vanmorgen bij wijze van spreken, deden we een kier, mochten we door een kier, eerbiedig bedoeld zeg ik dat hoor, in de hemel kijken. Vanavond mogen we door een kiertje in die bovenzaal kijken. En dan zie ik het vanavond. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk was het daar dat zonen van zelfs de huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Gemeente, mag ik u oproepen om eendrachtelijk te zijn, om samen de dingen te dragen, om het goede voor elkaar te zoeken, om in vrede op te trekken als gemeente. Want dat is het werk van Gods geest, jawel. Maar dat wil de Heilige Geest werken, dat zie ik hier ook in de tekst, nietwaar? Ze zitten er bij elkaar en zo verschillend dat ze ook zijn en hoe verschillend de leiding van de Heilige Geest ook in hun leven is geweest. Maar ze zoeken samen het goede voor Jeruzalem, zou je kunnen zeggen, en voor hun eigen hart en leven. Eendrachtelijk bijeen. Het tweede wat ik u wil laten zien, dat is dat ze samen bidden. En ze bidden en smeken, staat er, en daar volharden ze in. Jongens en meisjes, waar zouden ze om gebeden hebben? Waar zullen ze om gesmeekt hebben? Want smeken is nog een intensere vorm van bidden. Gemeente, wat zou dat geweest zijn? Nou, dat is wel duidelijk. Ze hadden de belofte van de Vader ontvangen. Namelijk dat de Heilige Geest zou worden uitgestort, dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. En ze moesten in Jeruzalem wachten, totdat ze aangedaan zouden zijn met kracht uit de hoogte. Wat hebben ze in die bovenzaal zitten doen? Ze hebben daar zitten bidden en smeken om de komst van de Heilige Geest. Ze hadden een belofte. Maar daarmee hadden ze de Geest nog niet, want die was beloofd. En jongens en meisjes, wat moet je doen als je een belofte hebt? Als je een belofte hebt van je vader of van je opa, dan moet je hem er maar aan herinneren. En dat doe jij natuurlijk wel. Dat doen de kinderen in de kerk ook wel, toch? Als jouw vader en moeder zeggen, we gaan naar opa en oma. En als je nou lief bent, dan gaan we op de terugweg een ijsje halen. Maar dan moet je wel lief wezen bij opa en oma. Wel stil en niet rennen, niet druk, want dan kan oma niet tegen. Dan is dat een belofte. En dan ga je op weg naar huis. En dan zeg jij toch, dan zeg je, papa, we zouden toch nog een ijsje halen. En jongens en meisjes, en ik vertel het aan jullie om het zo eenvoudig mogelijk te maken en de ouderen snappen en dan, dat noem je pleiten. Dat noem je pleiten op een belofte, dat bedoel ik dus mee dat je tegen iemand zegt die een belofte gaf, of hij die belofte wil waarmaken, of hij die belofte wil vervullen, of hij wil geven wat hij heeft beloofd. En zo doe je dat, toch? Dan zeg je, papa, doe wat u gesproken hebt. Ja, zo zeg je dat natuurlijk niet, maar zo bedoel je het wel. En gemeente, dat moeten we nou allemaal leren. We moeten nou allemaal leren, net zoals de discipelen, en die hebben dat ook moeten leren. We moeten allemaal leren om te pleiten op Gods beloften. En de beloften van God staan in de schriften. En er staan er veel in het woord van God. En een van de gebroeders Ralph Erskine zegt, dat voor alle situaties in het leven is er een belofte. Daarom moeten we de Bijbel onder andere heel goed kennen. En daarom doen Gods kinderen zichzelf ook wel eens tekort als ze de Bijbel niet goed kennen. Want ik heb al heel wat kinderen van God soms meegemaakt die in nood zaten of in aanvechting of in strijd. En ze waren een belofte vergeten waar ze op hadden kunnen pleiten. Daarom is gemeente Bijbelstudie zo ontzettend belangrijk. Het lezen van het woord Gods. Lees het elke dag. Overdenk het en bemediteer het. En maak u de beloften van God eigen, opdat u erop pleiten kan. Niet als rechthebbende of zo, maar omdat God het heeft beloofd. David zei toch ook tegen de Heere, doe wat u gesproken hebt. En straks gaan we het zingen met Psalm 119. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Gemeente, zo waren de discipelen bij elkaar en die vrouwen erbij. En de broers van Jezus ook. Ze zaten te bidden en te smeken en ze pleiten op de belofte van de komst van de geest. En ze konden tegen de Heere zeggen, u hebt het beloofd, Heere, dat we gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. En we hebben het niet verdiend en de laatste weken ook niet nagemaakt. Maar doet u het omdat u het beloofd hebt. Het wordt van God verteld mij dat 10 dagen na de hemelvaart van Christus wordt deze belofte ingelost door de Heere zelf. Ik wil maar zeggen, mijn gemeente, de Heer is een waarmaker van zijn woord. Laat u door de duivel niks wijsmaken. De duivel die fluistert van alles in. En de duivel die wilt u van God vandaan houden. En de duivel zegt dat het te laat is enzovoort enzovoorts. Maar de Heer is een waarmaker van zijn woord. Ik weet het wel. Dan moet dat allemaal soms anders dan ik het wil. En dan gaat het vaak anders. En dan is het vaak wat de Heer met mij doet als wat hij met Abraham deed. Dat hij me ontledigt en met lege handen laat staan en met lege briefjes. En als ik dan denk dat ik niet meer kan en niet meer weet en niet meer weet hoe het moet. En als ik door alles heen zak, zegt Kolbrugge, dan komt God meestal. Of misschien altijd wel. En dan zitten ze met hun lege handen in die opperzaal en ze zitten te smeken om de komst van de Heilige Geest. En de Heilige Geest komt. Lieve gemeente, bid u trouwens ook om de komst van de Heilige Geest in uw leven en in jouw leven. Want dat heb ik u vanmorgen laten zien. Zonder Gods Geest liggen we verloren en gaan we verloren en wachten buitenste duisternis. Daar zijn we van nature allemaal naar op weg. En daarom hebben we die Heilige Geest nodig. En daarom gaan we straks zingen. O, schonk gij mij de hulp van uw geest. De geest trouwens die mij ook werkelijk doet pleiten op Gods beloften. En dan mag ik in het woord van God zoeken. Ook in mijn specifieke situatie, ook in mijn specifieke nood. En dan mag ik een belofte van de Heer aantreffen. En dan mag ik weten, hij heeft die aan mij toegezegd. En dan mag ik hem daar eerbiedig op aanspreken. Heere, doe het alstublieft. Ik kan niet zonder, ik heb het zo nodig. En dan zal de Heer het doen op zijn tijd en zijn wijze en zijn mate. Want hij, wat hij beloofd heeft, zal bestaan. Ik zie het daar in die bovenzaal. Ze zitten niet te bidden in de veronderstelling van, zou het wel. O, gemeente, dat is ook weer onze zonde. Hè? Hou op. Hè, wij zitten maar te wikken en te wegen. En zou het wel en zou wel dit en dat. Laten we toch eens groot van de Heere mogen denken. En groot van zijn barmhartigheid en groot van zijn genade. Arme stumpers die we in onszelf zijn. Wij die de Heere knippen naar onze maat en naar onze gelijkenis. O, wat een zonde. Bij de Heer staat in het woord van God en neemt u het vanavond mee. Milde handen, vriendelijke ogen. En de psalm zegt, die zijn er bij hem van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En op grond van de voorbidding van Christus hebben we vanmorgen gehoord. Wil de Heer zegenen. Opent uw mond, leerde jij toen je klein was en ik ook van mijn moeder. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond komt die al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zo is God voor arme verloren zondaren. En daarom zitten ze niet met een misschientje te bidden daar in die bovenzaal, maar met verwachting. De Heere zal het doen. En bovendien heeft de Heere nog gezegd, niet lang na deze dagen. Dat zal niet lang duren ook. De Heer Jezus heeft geen dag erbij gezegd. De Heer Jezus heeft niet gezegd, het is nou donderdag en volgende week zondag komt de geest. Dat doet hij meestal niet. Maar de Heer heeft wel gezegd, niet lang na deze dagen. En daarom zijn ze gaan bidden en ze gaan smeken en ze zijn gaan uitzien en ze gaan wachten op de komst van de Heilige Geest. En dan het derde, het eerste woord wat ik bedoelde is eendracht. Het tweede woord is bidden. En het derde woord wat ik me nog wil laten vallen, lieve mensen, is verrassend. Want dat wil ik u vanavond tenslotte ook ter bemoediging laten zien. En dat zal ik van twee kanten benaderen. In de gemeente van de Heere na hemelvaart, lees ik hier, gebeuren ook verrassende dingen. Want dan kijk ik nog even die kring rond, jongens en meisjes. En dan valt mijn oog nog even op die 4 mannen. In het woord van God staat, het zijn de broers van de Heer Jezus. Zijn broers. Ja, zegt u dominee, dat is toch een soort van wel te begrijpen. Hè? Maria is er en dan zijn die jongens gewoon ook gekomen. Die hebben hun moeder misschien begeleid. Die hebben hun moeder daar gebracht. Nee, gemeente, dat is niet gewoon. Je leest er zomaar overheen, maar dat die broers van Jezus daar zitten is bijzonder. Ik gebruik het woord verrassend. Want als je even terugbladert in het woord van God, in Johannes 7, vers 5, dan staat er dat de broers van Jezus niet in hem geloven. Jezus was hun oudste broeder, maar niet geestelijk. Dus ze zijn allemaal geboren nadat de Heer Jezus al geboren was, want hij was de eerstgeboren zoon van Jozef en Maria. Dus na hem zijn nog andere broers geboren en ook nog een aantal zussen, want hij ook een aantal zussen had, die zegt Matthäus 13. Dus de jongens die zijn opgegroeid met de Heer Jezus, hij was hun oudste broer. Die hebben hem meegemaakt zoals hij was. Die hebben hem meegemaakt dat hij ging optreden onder het volk. Die hebben meegemaakt dat hij zijn profetische arbeid begon. Die hebben meegemaakt dat hij wonderen verrichtte. Maar die hebben hem ook meegemaakt in de huiselijke sfeer. Die hebben hem meegemaakt in de timmermanswerkplaats van vader Jozef. Ze hebben hem meegemaakt toen hij als timmermansknecht zijn werk deed. En daarna toen hij als middelaar van God en de mensen zijn arbeid begon en voortzette. Ze hebben het allemaal meegemaakt. Je zou kunnen zeggen, gemeente, ze zaten er dicht op. Op dat middelaarswerk van Gods eigen zoon, hun broer Jezus. En dan lees je tot je verbijstering, en ze geloofden niet in hem. Gemeente, ziet u dat er een godswonder in ons leven nodig is? Wij denken misschien wel eens van, nou, als ik maar eens geleefd had in die tijd, dan zou ik wel tot geloof gekomen zijn en dan zou ik wel de Heer Jezus hebben gezocht. Maar gemeente, geloof er niks van, want we zijn van nature allemaal verdorven en een gesloten hart hebben van nature allemaal. Die broers van Jezus, die leefden met hem, die trokken met hen op en ze konden niet geloven dat hij de Zoon van God was. En ze konden niet geloven dat hij de zaligmaker was en ze hadden hem ook niet nodig als zaligmaker, want door de werken der wet dachten ze een heel eind ook te kunnen komen. En gemeente, daarom is het heel bijzonder dat die broers er zijn. Hoe is dat gegaan? Dat kunnen we wel reconstrueren aan de hand van Gods woord. Waarschijnlijk is het zo gegaan dat Jezus, en dat is wel zeker, op de opstandingsdag zijn broer of daarna zijn broer Jacobus heeft opgezocht. Er staat in de Bijbel 1 Korintiërs 15 dat een van de verschijningen van Jezus is aan zijn broer Jacobus geweest. En als de Heer Jezus aan je verschijnt en als Jezus in je leven komt, gemeente, dan is een mens nooit meer hetzelfde. En dat is met Jacobus stellig ook niet meer het geval geweest. Als Jezus zich openbaart, als Jezus aan hem verschijnt in zijn opstandingskracht en in zijn opstandingsheerlijkheid, toen is Jacobus zijn ongeloof weggesmolten als was. Toen is hij in de schuld gekomen voor Jezus. Toen heeft hij zijn berouw getoond en zijn schuld beleden. En toen is hij een volgeling van Jezus geworden. Later in het boek Handelingen kom je hem tegen en we hebben ook nog een brief van deze Jacobus in de Bijbel. En waarschijnlijk is het zo gegaan dat toen Jezus zich openbaarde aan Jacobus, dat ook effect gehad heeft op die andere broers. En door Gods genade en door het werk van Gods geest zijn ze allemaal tot bekering gekomen. En ze zijn ze allemaal volgelingen van de Heer Jezus Christus geworden. En hebben ze heel veel verdriet gehad over hun ongeloof en over hun afwijzing. En over het verdriet wat ze hun broer daarmee hebben aangedaan. Maar gelukkig is het op tijd veranderd. Ook heb ik een gemeentebroeder gehad. Jarenlang afgewezen en zijn vrouw voor hem gebeden, met hem gesproken. En toen is ze overleden en toen is hij gelukkig toch nog tot bekering gekomen. Maar wat heeft hij verdriet gehad over het verdriet wat hij zijn vrouw had aangedaan? Maar ze zijn er wel. Als de discipelen bij elkaar komen, als Maria erheen gaat, dan zijn zij er ook. En gemeente, daar wil ik u vanavond twee dingen mee zeggen. In de eerste plaats, dat God een verrassend God is. Want u had verwacht dat het met de jongens nog goed zou komen en dat ze er ook bij zouden zitten. Maar God is een God van wonderen en God doet niet met ons naar onze zonden, want dan was het voor eeuwig kwijt. Maar hij zocht ze op, de Heer Jezus Christus, in ieder geval Jacobus en in hem de anderen. Ze hebben hun vijandschap afgelegd en hun afwijzing en hun ongeloof. En door de Heilige Geest zijn ze gaan geloven in de volkomen offerande van Jezus Christus. En zo zijn ze behouden. En als de gemeente dus samenkomt en bidt om de Heilige Geest, dan willen ze erbij zijn. En dan bidden ze mee en dan smeken ze mee, want dat staat er. En ze zijn zo anders dan vroeger. En zo gaat het nog steeds in de gemeente van Christus naar de hemelvaart. Het is niet altijd kommer en kwel, wel nee, er zijn ook verrassende dingen. Ik weet niet of je jongelui binnenkort belijdenis gaan doen, maar bij onze aanstaande maandag gaan 4 jongelui belijdenis doen in Vlaardingen en... Een paar weken terug hadden we de aannemingsavond, zoals dat heet. Toen kwamen ze voor de kerkenraad. En dat is zo prachtig als je wat langer ergens dominee bent. Ik ben nu bijna 17 jaar dominee in Vlaardingen. Er zaten een paar van die knapen, die ken ik al vanaf hun 3e jaar. Die zijn nu 20. En 1 meisje was erbij. En dat ken ik ook al vanaf haar 3e jaar. Die is nu ook 20. En daar zaten ze. Zenuwachtig natuurlijk aan één kant. Eerst het gesprek over de geloofsleer en over wat ze geleerd hebben. En een antwoord van de catechismus moeten ze ook altijd van mij leren. En hebben ze opgezegd. En toen na de pauze kregen we 1 op 1 de persoonlijke gesprekken. En dat was zo verrassend. En dat was zo kostelijk. Zelfs dat meisje dat heel verlegen is, dat heeft zo mogen getuigen van het werk Gods in haar leven. Hoe de Heer haar had opgezocht en hoe ze onder een preek uit de serie van Esther, die ik een aantal jaren geleden heb gehouden, geraakt is door het woord en stilgezet is door de Heilige Geest. En hoe haar leven helemaal anders geworden is. En ook die knapen. Allemaal weer op een eigen manier, maar ook ze hadden ook een eigen karakter en dat hebben ze natuurlijk nog. Maar op een eigen manier hebben ze mogen vertellen hoe de Heer in hun leven is gekomen. Wat een verrassend God hebben we, gemeente. En laten we daarom ook veel bidden voor onze jeugd, dat de Heer werkt ook onder de jeugd van de gemeente van Middelharnis. Dat de Heer dat werk ook hier onder de jongeren doet en ook onder de kinderen. Dat de jongens en meisjes ook vanavond die in de kerk zitten de Heer mogen zoeken. Laat er een gemeente rondom hem heen staan, biddend en smekend, dat Gods werk ook in hun leven gezien mag worden. Want ongetwijfeld zal het ook zo zijn dat toen ik hier zelf nog als jongere in de kerk zat en nu, dat ook hier jongeren niet meer zitten. En misschien is het uw zoon wel of uw dochter. Misschien is het een van uw kinderen of kleinkinderen dat u zegt, ja dominee, ik stond ermee bij het doopvont en daar is zijn naam genoemd, daar is haar naam genoemd, daar is uw naam genoemd, de naam van de Heere en de beloften zijn op naam gegeven, want dat gebeurt in de doop. U zegt maar vandaag zaten ze aan het strand. Vandaag zaten ze en vult u maar in en misschien weet u het niet eens. En dat is het laatste wat ik u vanavond wil zeggen vanuit deze tekst. Kijk met mij nog even door een kier in die bovenzaal. En zie daar die vier broers van Jezus zitten. Broers vol ongeloof eerst. Broers die niet in Jezus geloofden. Broers die hem afwezen. Broers die genoeg hadden aan zichzelf en aan hun wetswerken en hun eigen inzichten. En nou zitten ze toch in die bovenzaal te bidden om de Heilige Geest. En een week later worden ze ook vervuld met de Heilige Geest. Misschien mag ik u daar vanavond mee troosten, u die onkerkelijke kinderen hebt. U die ongedoopte kleinkinderen hebt. Die moeder die niet naar een doopdienst bijna kan, want dan ga je weer door de grond heen. En die vader die zijn tranen weg zit te slikken. Als er een belijdenisdienst wordt gehouden en je ziet de jongelui daarvoor in staan. En je denkt, die van mij staat er niet. Mijn lieve broeder en zuster, ik kom naast u zitten vanavond. Ik weet wat u voelt. En ik kom u zeggen vanuit het woord van God, kijk eens, en zijn broeders. En zijn broeders. Blijf bidden voor uw kinderen. Blijf bidden voor uw kleinkinderen. Ook al mag u misschien niet meer uit de kinderbijbel voorlezen van uw kinderen. Ook al mag je de kleinkinderen niet meer voorgaan in de wegen van de Heere. Heeft een keer een vader tegen mij gezegd van een onkerkelijke zoon. Hij zegt, dominee, ik heb tegen mijn jongen gezegd, met jou kan ik niet meer over God praten, maar ik zal intensief met God over jou praten. En dat ik met jou over God praat, dat kun je me beletten, maar dat nooit. Binnenkort hoop ik belijdenis af te nemen in een andere gemeente. En die jongelui die heb ik ook op bezoek gevraagd om ze te ontmoeten, om te leren kennen. En dan zat een jongen bij. En hij zegt, dominee, jarenlang heb ik het overboord gegooid. Jarenlang hoefde het voor mij niet. Jarenlang had ik er een hekel aan. Maar via een bijzondere weg is God me te sterk geworden. En binnenkort ga ik belijdenis doen. En heeft zitten getuigen van de wondere wegen van de Heer in zijn leven. Dat je zegt, wat een wonder doet God hebben we toch inderdaad, maar ook een verrassend God. En hou vol, mijn broeder en zuster, met uw verdriet. Hou vol in het gebed. Misschien soms eens een enkel woord spreken. Misschien kan het, misschien niet hoor, dan moet je het niet doen. Maar soms een enkel woord. Ook daar in gemeente, en dan moet ik stoppen geloof ik. Maar ook daarin denken we wel eens te klein van de Heere. Soms een enkel woord. Hij kan de Heere gebruiken om iemand stil te zetten. Vorig jaar heb ik orgel gespeeld in Oudorp in de Grote Kerk. Schiep nou te binnen. En toen na afloop had ik een gesprek met de koster van die kerk en die zei tegen mij, we ontvangen hier veel toeristen, dominee. Hij zegt, en een paar jaar geleden kwam hier een man met zijn vrouw de kerk binnen. En die meneer die zei, ja, ik kom hier omdat mijn vrouw even binnen wil kijken, maar ik heb totaal niks met de kerk en met God. Hij zegt, ja, maar mijn vrouw die wilde even kijken, dus nou ja, toe maar. En de koster zei tegen mij, dominee, weet je wat ik gezegd heb? Het enige wat ik zei tegen die man is, als het voor mij kan, dan kan het voor u ook. Hij zegt, meer heb ik niet gezegd. En het volgende jaar kwam die man weer. En toen ging die man vertellen aan die koster wat dat ene zinnetje had gedaan. He? Die man had gezegd, ik raakte het niet meer kwijt. En ik wilde het kwijt en ik ging niet meer. En ik moest het tenslotte verliezen. En ik ben op de knieën gekomen en ben zondag voor God geworden. En we gaan nu elke zondag naar de kerk en de Heer in zijn woord is mijn lief. Die koster zegt, ik werd zo klein. Hij zegt, elke keer komt die man weer met zijn vrouw op vakantie in Oudorp. En dan zoekt hij me weer op. En dan komt hij weer vertellen hoe goed God is. en zijn broeders. Hè? We houden vol. En we blijven smeken voor ons nageslacht. Ja, maar zegt u dominee, die van mij zitten nog in de kerk. Heerlijk. Maar die moeten ook bekeerd worden. Dus daar moeten we ook voor bidden. En daarom kom ik hier terug bij het begin. Laten we een eendrachtelijke gemeente zijn. Laten we samen de dingen dragen. Laten we het samen van de Heer verwachten. Laten we een biddende gemeente zijn, maar ook persoonlijk in ons persoonlijk leven. Hoe staat het ermee, gemeente, in ons persoonlijk leven? Hebben we een binnenkamer? Hebben we stille tijd? En dat we de Heer zoeken en dat we stil worden voor God. Mijn ziel is immers stil, tot God van hem wacht ik een heilrijk lot. Ouderen van de gemeente, hoe is dat bij u? Bent u de biddende Aarons en Hurs in de gemeente? Hè? Want de catechisaties zijn nu voorbij natuurlijk en het verenigingsseizoen enzovoort. Allemaal voorbij. Maar straks in het najaar, als God het geeft, begint het allemaal weer. Hè? Dan gaan de jongens weer naar de catechisatie toe. Wat zou het dan heerlijk zijn als u als ouderen daar biddend omheen staat? Ik was van een dominee gehoord die bij een oudere zuster op bezoek kwam en daar lag het blaadje op tafel, de gemeentegids, met de tijden van de catechisaties. Toen zei mijn collega tegen die oudere mevrouw, hij zegt, zuster, waarom ligt dat hier? Nou, ze zegt, dominee, als u nou catechisatie geeft vanavond, dan weet ik precies de tijden, weet ik de groepen en dan draag ik dat allemaal aan de Heer op. Kijk, dat is gemeente zijn, hè? Dat is gemeente van Christus zijn, een biddende gemeente, eendrachtelijk bijeen. En dan zal God wonderen doen, want waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. En dan doet hij verrassende dingen en zijn broers. Samen gericht op die ene. Want we eindigen niet mensen vanavond, nee, je mag niet. We eindigen in Christus. Hij is hoofd van de kerk. Daar is de gemeente op gericht, daar leeft Gods volk van, hè? Van zijn volbrachte werk, van zijn offer. Wat ik vanmorgen tegen u zei, zeg ik vanavond tenslotte opnieuw. Laten we dan zien op hem die nu aan de rechterhand van de Vader is. Laten we zien op hem die voorbidding doet bij de Vader voor al de zijn die tussentreedt met zijn bloed. En daar komt de zegen vandaan. Laten we dicht bij de Heer Jezus Christus mogen leven. Hij wie ver bij u de weelde zoekt, die vergaat eer lang, die wordt vervloekt. Maar wie bij hem schuilen mag en vanavond roept hij ons en vanavond klinkt het appel. En vanavond zegt hij tegen jong en oud, kom tot mij. Wie bij Christus schuilt, is wel geborgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Die zal de Heilige Geest ontvangen en de Heilige Geest werkt. En de Heilige Geest die ontdekt me aan mezelf en de Heilige Geest verbindt mij aan Christus. En de Heilige Geest doet mij uit Christus leven. En de Heilige Geest doet mij verlangen naar die grote toekomst. Lieve mensen, mag u daar ook naar verlangen. Naar die grote toekomst die wacht voor allen die de Heere mogen kennen, liefhebben en vrezen. Hier in beneden is vaak aanvechting en strijd en moeite en donkerheid enzovoort. Maar dat is het laatste niet, volk van God. U gaat naar het eeuwig stralend licht. U gaat naar de hemel. U gaat naar waar uw meester u voor ging. En waar hij nu aan de rechterhand van de Vader is en plaats aan bereiden is. En straks komt hij terug. Zeggen de engelen tegen de discipelen als hij is opgevaren. Dan zeggen de engelen, hij zal alzo wederkomen, lichamelijk, zichtbaar, met wolken. En dan zal, ja, dan is het van 2-in-1. Gemeente, dat moet ik tenslotte zeggen. Eeuwig wel of eeuwig wee. Het is of de buitenste duisternis of de eeuwige zaligheid. Waar ben jij op zoek naar en waar bent u naar op weg naar, gemeente? Bent u geborgen? Is uw ziel geborgen voor de tijd en eeuwigheid? Een van de Puritijnen zegt, en dat heb ik ook van dominee de Butter geleerd. Een van de Puritijnen zegt, elke preek die je houdt kan de laatste zijn. En elke dienst die je bijwoont kan de laatste wezen. Gemeente, laten we zo vandaag geluisterd hebben naar het woord van onze God. En laten we beseffen, als dit nou eens mijn laatste zondag was, waar ben ik dan? Als God mij van de week oproept, als God van de week mij uit het leven wegrukt. Ik zag bij mijn moeder net nog het eilandennieuws. Ik las van dat jongetje van 12. Een squat aan het rijden. En het werd eeuwigheid. Gemeente, zo ernstig zijn de dingen ook weer. En laten we dat niet vergeten. En laten we die roepstemmen niet naast ons neerleggen. Maar laten we de Heer zoeken terwijl die te vinden is. En als ik hem mag kennen door een waarachtig geloof. En als de band door de Heer gelegd en door de Heilige Geest in mijn leven mag zijn. Dan mag ik weten, na de dood is het leven mij bereid. En God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dan zal ik voor eeuwig thuiskomen bij een drieënige God. En wat ik van deze zijde van het graf en in beginselen met veel lek en gebrek heb mogen beoefenen, namelijk wat ik vanmorgen aan u heb uitgelegd. Het loven en danken van de Heere, het aanbidden van hem en het blij zijn om hem en in hem. Dat zal daar volkomen zijn. Hoe staat dat in de psalm? Dat stop ik hoor. Soms kan je niet stoppen. Maar in de psalm staat tenslotte, psalm 68, als Gods volk thuiskomt. Dan zullen ze huppelen van zielenvrucht. Kijk, daar heb je het. En dan zal hun blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Lieve gemeente van Middelharnis, is dat uw, jouw, mijn toekomst? Amen. Laten we danken en bidden. Genadig en barmhartig Heer in de hemel, we verbazen ons er telkens over hoe rijk uw woord is, hoe onderwijzend, leerzaam, ook al zijn het soms korte aantekeningen, al lijkt het zo, het is uw woord. Heer, vanavond hebben we er iets van mogen zien. Uw dienaar heeft geprobeerd om er iets van te laten zien. En wat wij nodig hebben, Heer, geef het ons mee. En laat uw woord doorwerken in ons leven en schenk ons de hulp daarbij van uw Heilige Geest, zoals we hebben gezongen. En leer ons verwachting hebben op grond van uw woord. En die verwachting alleen al geeft vertroosting, geest en leven. Wat moet het dan niet zijn als u wordt vervuld? Heere, geef ons uw geest. Laat erom mogen bidden, ook richting het Pinksterfeest. Als u het volgende week geeft, zullen we de uitstorting van de Heilige Geest herdenken, ook in deze kerk. Heere, geef dominee Procé wat nodig is in de voorbereiding op de Pinksterdagen. En bedien hem uit uw volheid volgende week zondag en maandag. En laat uw woord verkondigen. Geef ook een gezegende doopdienst volgende week zondagmorgen. En geeft u ook de doopouders een goede voorbereiding daarop. En laten we zo elke dag verlegen mogen zijn om uw Heilige Geest. O Heer, we bidden ook vanavond voor ons nageslacht. We bidden voor hen die andere wegen gaan. We bidden voor hen die afhaakten. We leven naar het goeddunken van hun eigen hart, Heer, de broers van Jezus. Ze zijn tot verandering gekomen omdat u ze opzocht. Doe het ook onze kinderen die afhaakten. Onze kleinkinderen die niet in de gelegenheid zijn om u te zoeken. En laat zo uw werk gezien worden ook in de lijn van de geslachten naar de trouw van uw verbond. En Heer, leer het ons allemaal. Zoals het eenvoudig uitgelegd is aan de kinderen, op te pleiten op uw beloften, om te worstelen om de vervullingen van, om aan te houden, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En Heer, wat is uw woord inderdaad dan rijk? Wat heeft Ralph Erskine dan gelijk, dat er voor elke situatie van het leven en van het geestelijk leven wel een belofte te vinden is in de schriften, dat we daarbij mogen leven. Zoals de profeet zegt, bij deze dingen leeft mijn ziel. Dank u wel, Heere, voor deze zondag. Dank u wel voor uw hulp en bijstand voor uw dienaar, dat hij in het midden van de gemeente mocht voorgaan vandaag en het woord van u mocht verkondigen. Heere, zegen het en neem alles eruit weg wat niet goed was. Ga met ons mee naar huis en zegen ons wat verder ook van deze avond. Laat het een stille, gezegende, fijne zondagavond mogen zijn waar uw woord centraal mag staan en waar we misschien met elkaar nog daarover door mogen spreken. En wilt u ons zo de komende week ook goed en nabij zijn en leid ons naar de komende zondag. En geef ons ook dan een gezegende dag en ook de dag erna. Heere, neem ons zo allemaal voor uw rekening. Voor de tijden, voor de eeuwigheid. Laat niemand onverzoend sterven. Ruk niemand weg uit het leven die niet sterven kan. Maar leer ons allen schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Wilt u zo onze dank aanvaarden. Onze gebeden verhoren. Laten we mogen eindigen vanavond in de aanbidding van uw grote en heilige naam. Drieënig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof en de eer en de dankzegging en de aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 136, het vierde en het 26e vers. Liefste gemeente, ga nu heen naar uw woning, naar het werk dat deze week ons wacht. Draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.